Voor degenen die zo mee willen lezen, ik zal zo lezen uit Openbaring hoofdstuk 2. Daar zal onze eerste schriftlezing vandaan komen. Ik denk dat ik in zijn algemeenheid spreek als ik zeg dat geheimen zijn altijd intrigerend. We zijn klein, kleine jongetjes, kleine meisjes en dat woord geheimen, dat doet iets met ons. Een geheim ontdekken. Als je oudere broer zegt, we gaan wat doen, maar ik kan je nog niet vertellen precies wat we gaan doen. Maar het wordt wel heel leuk. Kleine jongetjes, kleine meisjes, geheimen, uitdagingen, avonturen. Niet precies weten waar iets uitkomt. Het is altijd heel leuk. En het is altijd weer in de mensheid om dat soort dingen te gaan beleven. We zien het natuurlijk ook recentelijk. We zijn in een periode in deze wereld gekomen waarin we soms praten over complottheorieën. Sommige mensen die zeggen, nou weet je wat, ik hoef daar niet zoveel mee te maken te hebben, ik vind het wel goed. Andere mensen zeggen, ja maar ik wil eigenlijk toch wel precies weten wat er aan de hand is. En sommige mensen gaan zoeken en die gaan spitten en ze komen bij een aantal conclusies uit. De andere kant is dat sommige mensen zeggen van ja, maar goed, ook als je die dingen uit gaat vinden, wat heb je dan? Want uiteindelijk, ook al ben je heel overtuigd van je eigen gelijk, misschien dat je toch nog steeds een nuance mist. Misschien dat je nog steeds niet alles weet. Dus wat heb je er dan uiteindelijk aan? En anderzijds, geheimen uitzoeken zijn ook altijd niet helemaal zonder gevaar. En dat zullen kleine jongetjes soms ook meemaken. Kleine meisjes zullen dat soms meemaken, dat iets uitdagends is niet altijd zonder gevaar. Het is niet het eerste kind wat over een sloot probeert te springen, maar het niet redt en zijn been breekt. Het is niet de eerste keer dat iemand uitgedaagd wordt om in een donkere gang te gaan, maar dan ergens invalt. De verhalen zijn veel en legio als het over dit soort dingen gaat. Maar goed, geheimen hebben toch altijd iets in zich zitten van, het prikkelt ons. Openbaring hoofdstuk 2. Openbaring hoofdstuk 2, dat zegt in vers 18. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Jezebel in andere vertalingen, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg u, en tegen de overige in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van Satan niet hebben leren kennen. Ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Vandaag willen we wat stilstaan bij de uitspraak die we vinden in vers 24. En daar lezen we opnieuw, maar ik zeg u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van Satan niet hebben leren kennen. Die uitspraak, daar willen we vandaag wat aandacht aan geven om deze wat beter te begrijpen. En het woord diepte, zoals dat hier in deze tekst gebruikt wordt, dat komt van een Grieks woord. En dat betekent letterlijk diepte, of bij een andere metaforische zin de hoogte ergens van, het uiterste ergens van. Dan wordt het ook in die zin gebruikt voor de diepe dingen van God, maar hier ook voor de diepe dingen van Satan. Als we gaan kijken en na gaan denken over de gemeente van Thyatira, dan is de gemeente in Thyatira, is dit de enige plek in de Bijbel waar deze gemeente genoemd wordt. Buiten Handelingen hoofdstuk 16 vers 14... Handelingen hoofdstuk 16 vers 14 in het bekende verhaal van Lydia, waar dan geschreven staat, Handelingen 16 vers 14, en een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. Dat is de enige andere plaats in het Nieuwe Testament waar Thyatira ook bij name genoemd wordt. En Lydia, zoals we ze kennen als de purperverkoopster, die kwam uit deze stad vandaan. Als we even na gaan denken over de ligging van deze stad. De stad is er vandaag niet meer. Heeft een andere naam, of in ieder geval er is een stad die meest dichtbij is, die nu een andere naam heeft. Maar het ligt aan de rivier de Lykas, die er nog steeds is. En die zit ergens aan de weg van Pergamus naar Sardis. Dus we praten over het zuidwestelijke deel van wat nu Turkije heet. Waar ook Efeze was, waar Laodicea was, waar Pergamus was. De zeven gemeenten die daar genoemd worden. Allemaal in het zuidwestelijke deel van wat nu Turkije heet. Het was een gebied wat in 133 na Christus onder Romeins gezag kwam. De economie van deze stad was bloeiend. Het was een stad die vooral bekend was om het verven van purper. Daar zien we ook weer de connectie met Lydia in hoofdstuk 16 van Handelingen terugkomen. Het was een stad van verwerking van purper, van verwerking van koper, het vervaardigen van aardewerk en textiel. Het lag ook aan de Lykas, dus dat was ook een rivier waardoor handel in die zin heel goed te bereiken was. Maar wat we ook zien, als het gaat over zedelijkheid, dan stond deze stad er ook bekend om zijn losheid van zeden. Als we dan even wat meer ook gaan kijken naar Openbaringen 2, waar deze gemeente genoemd wordt, dan zien we iets heel bijzonders. In de eerste plaats zegt Jezus, ik ken uw werken. De liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding, uw werken. En ook dat de laatste eerst meerder zijn dan de eerste. Wauw, dat is mooi. Dat is uiteindelijk ook naar de wil van God. Die werken van de gelovigen, die moeten steeds meer worden. Die moeten steeds groter worden. En dat is wat Jezus zegt aan deze gemeente. Maar dan zegt hij ook in vers 20, maar ik heb ook enkele dingen tegen u. En dan zien we dat er een niet te misverstane aanklacht is tegen deze gemeente. Ik heb enkele dingen tegen u dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan. En mijn dienstknechten misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgoden offers eten. Als we deze tekst lezen, dan is er altijd een belangrijke vraag die als het ware naar voren komt. En die vraag is eigenlijk, was Jezebel of Isabel zoals ze genoemd wordt, was dat echt een vrouw? Was dat een letterlijke vrouw die in die gemeente mensen aan het misleiden was? Of is het meer, wordt het meer gebruikt als een beeldspraak voor een bepaald segment van de gemeente? En eigenlijk maakt het nog niet eens veel uit welke het is. Deze gemeente had wel iets waar ze zich van moesten herstellen. En als je dan kijkt, het prototype van Isabel, Jezebel. 1 Koningen 16 vers 31 zegt, zij leidde haar man in het aanbidden van Baal. 1 Koningen 18 vers 4 zegt, zij roeide de profeten van God uit. 1 Koningen 18 vers 19 stelt, zij gaf de profeten van Baal en Astaroth, die gaf zij te eten. En 2 Koningen 9 vers 22, daar wordt eigenlijk haar hele leven opgesomd als er beschreven staat, haar zonden worden beschreven als hoererijen en toverijen. En dan zien we opnieuw die tekst van vers 24. Maar ik zeg tegen u en tegen de overige in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van Satan niet hebben leren kennen. Er was een onderdeel in deze gemeente die zei, wij willen niks met die dingen te maken hebben. Wij willen niks met die diepgang van Satan te maken hebben. En eigenlijk is dit natuurlijk nog wel een diepgang. Als je gaat bedenken dat ergens op een bepaalde manier was de gemeente gaan accepteren dat dit eigenlijk wel normaal was. De gemeente was ergens gaan accepteren dat deze vrouw of dit segment aan het doen was wat deze vrouw of dit segment aan het doen was. Sommige mensen, sommige commentaren, die spreken over het feit dat in die eerste eeuw had je de gnostiek. De leer van de gnostiek. En wat de leer van de gnostiek in zich had, een aantal verschillende dingen, maar wat de leer van de gnostiek vooral in zich had, wat jij met je lichaam doet, heeft geen effect op je ziel. Of met andere woorden, wat je in je lichaam doet, dat heeft uiteindelijk geen invloed op het oordeel. Kan je het je bedenken? We hebben het vanochtend erover gehad, Cor. De Bijbel maakt duidelijk het houden van de geboden van God. Maar nu zien we twee dingen. Enerzijds was er in deze gemeente een segment dat had die diepgang, die diepte van Satan hadden ze geaccepteerd. En natuurlijk, wat zeggen we dan? Als iemand zegt, nou, je mag eigenlijk wel iemand vermoorden onder bepaalde omstandigheden, dan zullen de meeste mensen zeggen, nee, dat klopt niet, want dat is niet wat er staat. Of dat misschien sommige mensen zullen zeggen, ja, je mag eigenlijk wel echt scheiden en hertrouwen, maar ja, oké. Dus veel mensen, en dat zie je hier weer opnieuw gebeuren, die hadden een diepgang van Satan toegelaten in hun denken, in hun geweten, en waarvan ze eigenlijk zeiden van, kijk eens naar onze gemeente Thyatira, een prachtige gemeente, en wij doen het goed, maar Christus moet zelf persoonlijk komen om uiteindelijk te zeggen, het is niet goed. En dan, als tweede punt, er waren een aantal mensen onder hen die zeiden van, nee, dit is niet goed. Die hadden in die zin de diepgang, de diepten van Satan hadden zij niet bereikt. Broeders en zusters, ook vandaag is de mens nog steeds geneigd om ergens te zoeken naar die exclusieve kennis. Mensen zijn altijd weer op zoek om te zeggen, ja, maar nu heb ik wat gevonden en dat is zo bijzonder. Maar wat was er aangebroken voor deze gemeente van Thyatira? De tijd was aangebroken van het oordeel van Jezus Christus. In 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 10. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 10. Daar lezen wij de volgende woorden. 1 Korinthe 2 vers 10. Want met dit doel, sorry, ik zit in de tweede brief, ik moet in de eerste brief zitten. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest, de geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. En zo is de vraag die we vandaag eigenlijk stellen, is deze. Wat zoeken wij? Zoeken wij de wijsheid die samengaat met die diepte van God? Of zijn we mensen geworden die toch eigenlijk soms wel zeggen, ja goed, het staat er misschien wel zo, maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Of eigenlijk staat dat er wel, maar dat moet je misschien toch anders proberen te begrijpen. 30 jaar geleden was er iemand bij de naam van Carl Sagan. En die zei dit over de toekomst van de United States. Hij zegt dit. I have a foreboding of an America in my children or grandchildren's time when the United States is a service and information economy, when nearly all the manufacturing industries have slipped away to other countries, when awesome technological powers are in the hands of a few, and no one representing the public interest can even grasp the issues. When the people have lost the ability to set their own agendas and knowledgeability, question those in authority, when clutching our crystals and nervously consulting our horoscopes, our critical faculties in decline, unable to distinguish between what feels good and what is true, we slide almost without noticing back into superstition and darkness. Iemand zei dit over Amerika, 30 jaar geleden. En het gaat nu niet om Amerika, maar ik vond deze quote en die paste in het principe van waar we vandaag over praten. Broeders en zusters, ook vandaag worden wij uitgedaagd. Zoeken wij naar de diepte van God? Of gaan wij zover dat we de diepte van Satan aan het opzoeken zijn? Kijk eens naar de gemeente van Korinthe. Als we die brief van Korinthe die we nu in onze Bijbelstudie behandelen kijken, dan zien we in de eerste paar hoofdstukken, zij waren niet aaneengesloten zoals God wil dat zij aaneengesloten waren. We zien in hoofdstuk 5 dat er iemand in de gemeente was die moest uit de gemeente gezet worden. Want die was bezig met zondige dingen en hij bleef daarin doorgaan. We zien in hoofdstuk 6 dat Paulus zegt, jullie brengen elkaar naar de rechtbank van deze wereld. Jullie moeten zelf jullie eigen uitdagingen kunnen oplossen. Jullie hebben Christus. Dan zie je in hoofdstuk 7... dat er uitdagingen waren op het gebied van huwelijk. Je ziet in hoofdstuk 8 dat er uitdagingen waren in relatie tot offervlees. Je ziet in de verdere hoofdstukken dat er uitdagingen waren op het gebied van de ene zei, maar ik kan profeteren. De andere zei, ja, maar ik kan in tongen spreken. Ze waren elkaar aan het beconcurreren. Allemaal dingen die voortkomen uit menselijke wijsheden. En de vraag is dan opnieuw, als wij nadenken over die dingen die in de gemeente van Korinthe gebeurden, waar staan wij? Hoe sta jij daarin? De gemeente van Haarlem, om terug te komen op die quotatie van Carl Sagan. Waar is deze gemeente over 50 jaar? Waar is deze gemeente over 200 jaar? En het punt is natuurlijk opnieuw, wij hebben allemaal een invloed over waar deze gemeente is in 50 jaar, over 100 jaar. Aan de manier hoe wij vandaag omgaan met de diepte van God of met de diepte van Satan. In 2 Korinthe hoofdstuk 4... 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 3 en 4, daar staat het volgende. 2 Korinthe 4, vers 3 en 4. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Paulus zegt in 1 Korinthe 2, wij zijn niet onbekend met de wegen van Satan. En broeders en zusters, dat is ook vandaag onze uitdaging. We leven in een wereld met veel kennis. We leven in een wereld waarin we elke dag uitgedaagd worden om meer te kunnen weten. Om diepere filosofieën te gaan begrijpen. Om allerlei dingen uit te zoeken, want iedereen heeft het antwoord. Op allerlei vlakken van het leven komen mensen met antwoorden. Maar als gelovigen moeten wij vooral eerst gaan begrijpen dat de werkelijke antwoorden die zitten in de diepte van God. En daar moeten wij ons bewegen. In die diepte van God, daar moeten wij onszelf mee samenhangen. En zo goed als deze man over de United States een bepaalde uitspraak deed, doen we vandaag opnieuw weer de vraag aan onszelf. En ik stel die vraag ook aan mijzelf. Hoe ziet de gemeente van Haarlem eruit over 30 jaar, over 50 jaar, over 100 jaar? Wat laten wij achter? Wat laten wij zien aan de mensen die binnenkomen? Wat laten we zien aan de mensen die op visite komen? Wat laten we zien aan de mensen die toekomstige leden worden? Wat laten wij zien aan de mensen waar we mee in aanraking komen? Zijn wij die mensen die zeggen, wat zegt de Bijbel? Zijn wij mensen die zeggen, ik wil weten wat God zegt? Zijn wij die mensen die zeggen, ik wil precies weten waar dat antwoord vandaan komt? Want als het niet uit de Bijbel komt, dan moet ik het zeker secundair maken aan de woorden die we vinden in de schrift. En zo is het opnieuw voor ons allemaal een uitdaging. We lezen deze brief aan de gemeente van Thyatira. Hoe oud was deze gemeente? We weten het niet helemaal precies. Maar één ding weten we. Er was een onderdeel van deze gemeente die zei, dit is wat God zegt. En daar gaan we in groeien, daar gaan we in bloeien, daar gaan we in floreren. Maar er was een ander gedeelte van de gemeente die zei, ja, maar goed. En Jezus kwam om hun te vertellen hoe het werkelijk zat. En zo is het vandaag. We zien het al begonnen. Het is als het ware alweer begonnen, zoals we dat vaak natuurlijk ook zeggen met Eva. Satan zei, je zal niet sterven. Het wordt vaak gezegd, maar het was maar één woord verschil. God zei, je zal sterven. Satan zei, je zal niet sterven. We zien het in het leven van David. We zien het in het leven van andere mensen van God in de schrift. We zien het met Judas. We zien het met Ananias en Safira. We zien het elke keer weer opnieuw gebeuren. En daarom is ook onze nederigheid zou met zich mee moeten brengen dat het ons ook kan overkomen. Dat het mij ook kan overkomen. En daarom is het weer zo belangrijk, broeders en zusters. Ook vandaag. Pas op. Als mensen gaan praten en zeggen, ja, maar dat staat er wel. Maar dat betekent eigenlijk iets anders. Of als mensen gaan zeggen, ja, dat staat er wel. Maar dat moet je lezen vanuit de context van de eerste eeuw. En natuurlijk zitten er bepaalde dingen bij die we mogen lezen uit de context van de eerste eeuw vandaan. Maar soms wordt dat ook juist gebruikt om bepaalde dingen maar niet te hoeven toepassen. Mensen kunnen soms heel goed zijn in het rechtvaardigen van iemand, van iets wat ze echt willen geloven. Ze gaan naar allerlei extremen om maar aan te tonen, dat staat er niet. Terwijl de ware gelovige zegt, ja, maar het staat er wel. En het woord van God is niet altijd eenvoudig. Het woord van God gaat tegen onze menselijke natuur in. Het woord van God is een uitdagend woord, wat ons vraagt om op paden te gaan wandelen die niet altijd eenvoudig zijn. Maar weet je, één ding is zeker. De paden van God leiden uiteindelijk altijd naar vrede en welzijn, niet alleen voor jou, maar ook voor je naaste. Amen.